Je hebt het spreekwoord kleren maken de man. En een aanname is dat mannen vaak handig moeten zijn. Hoe ben je dan op de titel gekomen Man maakt stuk?
Ja, het boek gaat over hoe we naar mannelijkheid kijken in onze samenleving. En dat doen we eigenlijk vaak vanuit een probleem. Hè, mannen zijn oververtegenwoordigd als het gaat over criminaliteit. Ze zijn oververtegenwoordigd als het gaat binnen de psychische problematiek. En als geweldpleger, we zijn eigenlijk met een hele negatieve bril naar mannelijkheid gaan kijken. En ik wist dat ik daar niet zozeer, dat ik over mannelijkheid wilde schrijven, maar niet alleen over wat mannelijkheid allemaal aanricht, maar ook eigenlijk in alle hoedanigheden die man bezien. En dat stuk maken wat de man in de titel doet, dat gaat eigenlijk in op dat. Dat negatieve beeld wat we van die man hebben. Maar man maakt stuk heeft voor mij ook een tweede betekenis. En dat is, een man maakt iets. Een stuk, een werk, een kunstwerk. Want dat is wat de hoofdpersoon in dit boek is. David is beeldend kunstenaar en hij schildert. Dus zowel het scheppen als het vernietigen zit voor mij in die titel.
Wie zijn behalve David nog meer de hoofdpersonen in het boek?
Ja, David woont in een appartement in een grote stad. Het is niet per se Amsterdam, het is een grote stad, verder niet echt aangeduid. En het boek begint op een avond waarop onder het raam van David zich een groep jonge mannen verzamelt. En die jonge mannen staan daar een sigaretje te roken, te praten, muziek te spelen. En eigenlijk voelt David zich meteen geïntimideerd en aangesproken door die groep. Na die eerste avond blijven zij ook daar iedere dag, iedere avond, iedere nacht verschijnen. En die groep jongens en de buurtbewoners die daar ook wonen, die vormen de andere personages binnen dit boek.
En wat gaat er dan verder gebeuren?
Ja, ik kan niet alles verklappen, natuurlijk.
Logisch.
Het is namelijk echt een hele plotgedreven roman. Maar laat ik het zo zeggen, die groep jongens neemt steeds meer ruimte in. En is die buurt en ook David steeds meer tot last. En op een gegeven moment verzint of komt David tot een manier om zelf ook iets die jongens iets af te nemen. Die groep neemt hem zijn rust, vooral zijn nachtrust af. En hij slaat op een gegeven moment terug. Maar hoe hij dat doet, dat
moeten we allemaal zelf lezen.
Precies.
Ja. Dan Barefoot schreef queer, compromiso, sexy en slim. En Pepijn Keppel schreef eindelijk een aanklacht tegen masculiniteit. Poëtisch, schel en mooi. Wat vind je van die omschrijvingen?
Nou, Ik begrijp absoluut dat het boek als compromisloos wordt gezien. En ook wel als een aanklacht tegen de man. Al denk ik wel dat er dus ook. Ja, het boek is eigenlijk David is heel stellig in hoe hij naar mannen kijkt. En eigenlijk ook in zijn angst voor mannen. En dan moet ik wel zeggen heteroseksuele mannen. En zijn stelligheid wordt door het boek ook wel ondermijnd. Dus ik denk niet dat het, of door het verhaal, ik denk niet dat het alleen die ontleding is. Ik hoop ook dat het mensen de ogen eigenlijk opent om zich bewust te worden van misschien hun eigen vooringenomenheid. Als het gaat om kijken naar mannen dan wel vrouwen.
Ja, wat ik me even afvroeg, in het eerste hoofdstuk schrijf je dat David de gedachte heeft dat iedere man zich eens in zo'n leven zou moeten laten nemen. Is dat ook jouw gedachte of echt puur die van de hoofdpersoon?
Nee, zoals eigenlijk voor alles geldt in het boek. Het zijn allemaal David-gedachten. Ik heb ze me natuurlijk wel moeten kunnen voorstellen om ze überhaupt op te schrijven. Maar David is heel anders dan ik. Inderdaad, in het begin van het boek poneert hij die these. En ik zie daar wel iets in. Hè, als het gaat om het aannemen van een andere rol. Of een rol die misschien maatschappelijk gezien niet van mannen wordt verwacht. Dus de subversiviteit van wat hij daar zet, daar voel ik absoluut iets bij. Maar ik zou het nooit zo stellig brengen. En daarom is het ook zo leuk om een boek te schrijven of een roman te schrijven, zodat ik ook zelf juist tot andere conclusies kom. Dus er zijn momenten in het boek waarop ik wel samenval met David, maar die zijn spaarzaam. Er zijn veel meer momenten waarop ik het ook oneens met hem ben.
Ja, precies. Wat is dan bijvoorbeeld zo'n moment dat je het oneens bent met hem?
Wat is bijvoorbeeld zo'n moment? Hij ziet eigenlijk zijn buurtbewoners, dus zijn buren die ook zich constant tegen de aanwezigheid van die groep verzetten, ziet hij daarmee echt als agressors en als hele bekrompen mensen die totaal geen respect en waardering hebben voor, nou ja, die groep jongens. Terwijl ik denk dat die buurtbewoners die zich daar druk over maken, daar zit ook iets goeds aan. Als mensen zich daadwerkelijk bekommeren om wat er op hun stoep gebeurt, of op het pleintje waaraan ze wonen, of de straat waarin ze wonen, dat kan een hele bekrompen neiging hebben, maar het is ook een vorm van zorg die we allemaal moeten dragen voor onze omgeving. Dus ik zie dat niet zo zwart-wit. Ik denk dat het ook nodig is dat we ons met z'n allen zorgen maken over wat er in onze directe omgeving gebeurt en hoe die wordt gebruikt en door wie die wordt gebruikt.
Is dat ook meteen de boodschap die je aan je lezers mee zou willen geven? Dat we ons wat meer zorgen moeten maken om wat er om ons heen gebeurt?
Nou, in elk geval wel de confrontatie aan te gaan. Want wat die buurtbewoners doen in het boek is de politie bellen. Terwijl, kijk, dat is een enorm cliché, maar het contact maken en, nou goed, ik woon in Amsterdam-West in een buurt in Amsterdam waar ook wel eens groepjes jongens op straat staan. Absoluut niet in de vorm waarin dat in het boek gebeurt. Maar ik denk dat iedereen dat wel kent, hè? Schoolkinderen of middelbare scholieren die rondhangen. Je kunt ook met andere ogen naar die groep kijken. Je kunt ook denken, oh god, als er iemand, een oude vrouw langs hen loopt en ze komt ten val, dan zijn die groep jongens de eerste die het zien. En dus ook de eerste die kunnen helpen. Het is niet alleen maar negatief, dat is wat ik wil zeggen, denk ik. Ik hoop dat het boek mensen stimuleert om niet per se op ons eerste instinct af te gaan. En dingen soms van een andere kant te bekijken. En dat geldt dus ook voor hoe we naar mannen kijken, maar ook bijvoorbeeld hoe we naar zo'n groepje jongens kijken. Of hoe we naar onze buurt kijken, of naar de ander. En is die ander dan wel zo anders?
Waar genoot je het meest van tijdens het schrijven van Man Maakt Stuk?
Het schrijfproces was sowieso fantastisch eigenlijk. Gelukkig is de weg die het boek daarna heeft gekend ook heel mooi geweest. Maar voor mij was de winst in die zin al binnen toen het boek klaar was. Omdat ik nog nooit zo sterk had genoten van het schrijven van een boek. Ik denk omdat ik mocht verzinnen. En omdat ik David en daarmee ook de toon van het boek uiteindelijk wel humoristisch vind. En ik had nog nooit zo sterk het gevoel dat me dat als schrijver was gelukt of gegeven om een grappig boek te schrijven. En dat sloeg ook wel op mij terug. Dat had een hele aanstekelijke werking. Ik vond het ook echt grappig om aan dit boek te werken. Ja, ik heb er heel veel plezier mee gehad.
Ja, en het boek werd uiteindelijk ook genomineerd, hè? Man Maakt Stuk, voor de Libris Literatuurprijs 2025. Wat ging er toen door je heen toen je hoorde dat je was genomineerd?
Ja, eerst hoor je dan dat je op de longlist staat. Nou ja, dat is al een ongelofelijke prestatie. Omdat volgens mij is dat echt een kans van 1 op 10 of nog minder groot. Dat je dus van alle inzendingen uiteindelijk op die longlist terechtkomt. En ik dacht echt dat het daarbij zou blijven. Want ik had met die roman, met Man Maakt Stuk, al op twee andere longlisten gestaan. Dus ik dacht, nou, dit is gewoon een longlistachtig boek wat ik heb geschreven. Dus dat is die eerste selectie van, ik geloof, 15 boeken die ze maken. En dat wordt dan gereduceerd tot 5. En dat is dan de shortlist. Dat betekent dan uiteindelijk de echte nominatie. Ik was wel in shock. Ik was ontzettend blij. Ik was ook blij dat ik ervan kon genieten. Ik kreeg er niet paniek van. Ik dacht ook niet meteen, nu moet ik winnen. En wat als ik niet win? Ik heb mezelf verteld, ik moet nu gewoon blij zijn met wat dit is. En ik hoef niet een stap vooruit te denken. En die nominatie, nou ja, het is nu net afgerond. Bert Natter heeft afgelopen maandag de Libris van dit jaar gewonnen. En die nominatieperiode duurt, wat is het, anderhalve maand geloof ik. En als het dan ter sprake kwam, mijn nominatie, dan zei iedereen, oh wat erg voor je dat je zo lang moet wachten, hè, dat je 6 weken in spanning zit. Zeg ik, nee, helemaal niet, want ik ben 6 weken lang sta ik op die shortlist. En daarna ja, is er een kans van 1 op 5 dat ik heb gewonnen, maar er is een grotere kans dat ik niet heb gewonnen. Dus dit is eigenlijk prachtig in elk geval wat nu gebeurt. En ik ga gewoon proberen te genieten van die 6 weken. En dat is maar uiteindelijk ook wel, ja, ik kan wel zeggen dat het me ook gelukt is.
Ja, uiteindelijk won in 2025 Europa van Safae El-Khanoussi. Heb je dat boek uiteindelijk gelezen?
Ja, ja, zeker. Fantastisch boek, heel anders dan Wat maakt stuk. Onvergelijkbaar zou je kunnen zeggen. En dat geldt wat mij betreft voor al die boeken op de shortlist. Dus ik was niet jaloers op de jury. Ik denk dat dat sowieso geldt, hè, als het gaat om literatuur. Probeer het ene boek maar eens echt te vergelijken of naast het andere te leggen. En te staven van welk boek is nou beter. Dus niet om de keuze van de jury te ondermijnen, helemaal niet. Maar ik ben me er wel van bewust dat het een soort onmogelijke opgave is. En ik ben blij dat de jury tot een consensus is gekomen. En dat zullen ze ook moeten doen. Dat hebben ze dit jaar ook weer moeten doen. Maar en ik zie ook de kracht van dat boek. Het opent heel veel werelden. Het is een heel genereus boek. Dat de lezer op heel veel nieuwe, of althans mij als lezer, op heel veel nieuwe plekken bracht. Dus ik was er ontzettend van onder de indruk, ja, van Europa.
Zou je nog een stukje voor willen lezen uit Man maakt stuk?
Ja, ga ik doen. Dit is dus uit monden van David. Het is halverwege het boek. En het maakt hopelijk niet zoveel uit.
We zijn heel benieuwd. Laat me horen.
Ik ben een heel gezin, denk ik wel eens. Ik ben de moeder die dagenlang thuis zit, de afwas doet en middelmatige maaltijden bereidt. Ik ben de vader die buiten de deur vreemd gaat en werkdagelijks een kantoor bezoekt. Ik ben het tienerkind dat uitgaat en om 4 uur 's nachts thuis komt. Een plant omstoot op weg naar de slaapkamer. Ik ben het huisdier dat slaapt en slaapt tot het eindelijk eens uitgelaten wordt. En de volgende ochtend ben ik weer de moeder die verrast is dat er aarde in de gang ligt en de plant rechtzet. Ben ik weer de vader die ondanks zijn kater het geld moet binnenharken. Ben ik weer het huisdier dat eigenlijk wil samensmelten met de bank en oneindig lang wil rusten.